Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom bij deze Prisma-podcast. Jullie kennen het wel, een netwerk van Silo met de slogan Move Knowledge, Not Patience. Luister mee. Hallo beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren. Dit is deel 4 over obesitas. En nadat we met Lisbeth van Rossum over obesitas in het algemeen hebben gesproken, zit ik nu aan tafel bij Jan-Steven Burgerhart. Goeiedag.
Dag Femke.
Wij gaan het ook een stukje hebben over obesitas en dan vervolgens over de bariatrische chirurgie. Dat is wel door jouw carrière heen vervlocht, hè? Jij bent internist in het Boveneindziekenhuis, daar zitten we nu ook. Maar hoe is die bariatrie daar ook zo in verweven?
Ik wilde ooit maagdarmleverarts worden, heb ik dat ook maar even gezegd. En ging toen promotieonderzoek doen in het UMC Utrecht. En daar had ik de mogelijkheid om onderzoek te gaan doen naar de samenhang tussen reflux, dus zuurbranden en obesitas. Ja, dat was eigenlijk het begin. We hebben het over 2008, waarin ik dus ermee in aanraking kwam en ik ging ontdekken wat het inhield, hè, gericht op mijn onderzoeksvraag. Hè, waarom hebben mensen met obesitas vaker last van zuurbranden? Dus zo begon het allemaal.
Ja. En nu zijn we een stuk verder. In 2024 ben je internist. Maar je hebt daartussendoor heb je ook bij Gezond Gewicht, een centrum voor gezond gewicht, gewerkt. En daar ook een soort van dependances gemaakt. Veel met obesitas mensen gewerkt, ervaring opgedaan, gezien hoe de bariatrie ook veranderd is. En dat heb je, ja, dat neem je toch allemaal mee, de spreekkamer nu in. Lisbeth heeft heel veel verteld over wat onderliggend nou het probleem is bij obesitas. De medicijnen noemen ze eigenlijk bariatrie in een naaltje. Mm-hmm. Kan jij eens de bariatrie omschrijven met wat gebeurt er nou en ook wat gebeurt er hormonaal? Is het inderdaad ook in een naaltje te stoppen?
Ja. Yeah. Nou ja, bariatrische chirurgie heeft al best wel oude papieren in termen dat er eigenlijk al, zelfs in begin jaren 50, er werden al operaties wat dat betreft verricht. Er zijn ook operaties geweest die ook weer verlaten zijn. Toen ik qua onderzoek aanbelandde in 2008 was het natuurlijk vooral maagbandchirurgie wat verricht werd. En dat was eigenlijk vooral gestoeld op iets mechanisch, namelijk een bandje aan de bovenzijde van de maag. En dat had eigenlijk helemaal niet en niet specifiek endocrine effecten. Daar werd ook wel onderzoek naar gedaan, ook later, hè, toen het vergeleken werd met bijvoorbeeld de gastric bypass chirurgie. En dan zie je dat dat vooral dus stoelde op een bandje boven de maag zetten, wat ook weer bij sommige mensen prima effect had, maar wat uiteindelijk op lange termijn niet duurzaam bleek en ook vaak medische problemen ging geven, waaronder zuurbranden. Ja. En wat vervolgens steeds breder is toegepast, is met name de gastric bypass chirurgie. En dat is de chirurgie die we ook echt al inmiddels ruim 30 jaar kennen. Hè? De bekendste publicatie over deze operaties komt in 1995. Hè, toen er een chirurg was, die schreef een artikel. Wie had dit ooit gedacht, een operatie om diabetes te genezen? Ja. Bravoer wat we van chirurgen kennen. Uiteindelijk is er rondom die operatie is er veel, ook heel veel extra ontdekt, zou je kunnen zeggen. Hè? Wat deden we? Nou, we verkleinden de maag. We excludeerden de twaalfvingerige darm. Die lieten we buiten de route die het voedsel aflegt. En we zetten de twaalfvingerige darm aan het jejunum weer vast. Hè, om zo te bereiken dat voedsel pas later met verteringssappen in aanraking komt. En met dat laatste, om daar al mee te beginnen, als voedsel minder verteerd toch al verderop in de darm terechtkomt, hè, dan zie je dat dat een sterkere respons geeft, bijvoorbeeld op niveau van GLP-1. Hè, dus het lichaam gaat zelf meer GLP-1 produceren. Dus dat is een deel, zou je kunnen zeggen, van waarom die effecten van gastric bypass chirurgie zo indrukwekkend zijn. En dat GLP-1, dat hebben we met de medicamenten zoals liraglutide en semaglutide natuurlijk inderdaad in dat spuitje gestopt.
Want het GLP-1 is het verzadigingshormoon.
Ja, ik zou het niet direct het verzadigingshormoon noemen, maar het is een hormoon wat ook bij de, net als nog een reeks andere hormonen, bij de spijsvertering betrokken is. Ik zou het meer een soort regelneef in de darm willen noemen. Hè? Het zorgt vooral dat als er voedsel aankomt, dat er alle processen die daarvoor nodig zijn, hè, maar met name op niveau van insulineafgifte door de afleesklier, dat goed afgestemd verloopt, om het zo maar te zeggen. het heeft natuurlijk ook wel in zoverre verzadigende effecten. Dat als de spiegel ervan hoger is, hè, dan heeft het ook inderdaad een remmend effect op de eetlust en geeft het verzadiging. Nou ja, het is een belangrijk stofje wat ontdekt is, hè, inmiddels 30 jaar terug. Maar wat in dit hele verhaal een belangrijke rol speelt. En dus je zou kunnen zeggen, door die operaties en door de anatomische wijzigingen die je daarbij aanbrengt, hebben we dus ook weer in dat opzicht nieuwe inzichten gekregen. Dat liep ook een beetje gelijk op. Hè. Men kwam erachter dat, hè, men kende bijvoorbeeld GLP-1 als stofje al wel en ontdekte in de loop van de tijd, hè, dat inderdaad, hè, bij die gastric bypass operatie, dat een van de factoren werd, hè, was die bijdroeg aan het effect van de operatie. Naast natuurlijk nog een heel aantal andere. Hè. Je maakt ook die maag kleiner. Dus dat is wel een ander effect wat je met die operaties hebt.
Ja. En wat zijn nog meer effecten van de bypass?
Nou, een ander effect is dus, om even aan de bovenkant te beginnen, hè, dat je natuurlijk de maag veel kleiner maakt. Hè, dus dat die reservoirfunctie van ongeveer 1,5 liter, heb ik me wel eens laten vertellen, een flinke colafles, maar dat die teruggebracht wordt, hè, tot het formaat van een kiwi. Hè. Dus ja, dat is letterlijk ook een situatie waarin de maag veel minder voedsel kan herbergen. En natuurlijk is die maag dan, hè, aan het jejunum vastgezet, hè, dus het kan, wij spreken, wel weer snel de darm in en door de zwaartekracht wat verder zakken. Maar ja, op dat niveau is natuurlijk ook het nodige veranderd, hè, waardoor met name ghreline, hè, dat is een stofje, hè, wat bij de honger betrokken is, dat om die reden ook veel lagere spiegels in het lichaam heeft na gastric bypass chirurgie, maar ook na sleeve chirurgie, omdat je die maag hebt aangepast.
Dus het stofje ghreline, mm-hmm, en dat stofje dat wordt dus minder na een gastric bypass, maar ook na een sleeve. Dus je hebt minder hongergevoel.
Ja, precies. Dat is het mechanisme, ja, waardoor dus het hongergevoel minder is na zo'n operatie. Ja.
Wordt dat weer aangepast na verloop van tijd?
Nou ja, voor al deze dingen geldt, ik weet niet of er echt lange termijn onderzoek is, hè, gedaan naar de beloop van die stofjes, maar het lichaam is ongelooflijk slim in het adapteren van nieuwe omstandigheden. Hè. Dus dat geldt zowel op bijvoorbeeld motiliteitsgebied. Hè, dat lichaam vindt wel weer zijn weg om dat voedsel vanuit het klein maagje verderop te krijgen, de darm in. Hè. Dus daarom beschrijven mensen ook een enorme variatie daarin. Hè, maar dat ze bijvoorbeeld het remmend gevoel van het begin op een gegeven moment kwijtraken. Ja, dat is gewoon het lichaam wat slim reageert in dat opzicht. Ja. Je ziet op zichzelf wel dat het effect van deze operaties, en dan met name de gastric bypass operaties, ook op de lange termijn best wel duurzaam is. En dat komt toch waarschijnlijk wel omdat je de anatomie definitief aanpast. En dat kan het lichaam niet terugadapteren, om het zo maar te zeggen.
Ja, oké. Okay. Terug naar de maag die je dus een stukje kleiner hebt gemaakt. Dat is een van de effecten. En wat is het volgende effect?
Nou, een ander effect is dat je natuurlijk de 12-vingerige darm uitsluit van de voedselpassage. En dat heeft ook een beetje een vergelijkbaar niveau. Ik weet niet precies welke darmhormoon daarbij betrokken is, maar het heeft een vergelijkbaar effect dat daardoor ook de suikerhuishouding beter gaat. En dat weten we onder andere omdat er ook in een aantal jaren terug studies gedaan zijn waarbij ze bij mensen met diabetes een deel van het 12-vingerige darm, het slijmvlies, gingen verhitten. Hè, en dus eigenlijk gingen verlittekenen. Mm-hmm. En dat zo'n techniek, hè, met dus het uitschakelen van het slijmvlies van het 12-vingerige darm, dat ook tot een betere reactie van het lichaam op glucose leidt. Hè? Dat deed men bij diabetes en men zag dat tot een betere diabetesregulatie leidde. Hmm. Er is vast nog heel veel meer over te zeggen, maar dat weet ik ook niet, precies. Maar dat is dus een andere component naast de twee andere die ik al noemde. Hmm. En uiteindelijk heb je natuurlijk een situatie van minder passage langs opnemend darmoppervlak. Hè? Dus je hebt ook echt een malabsorptiecomponent, waarbij je dus, nou ja, van wij spreken de 100% die je eet, je misschien effectief maar 60% opneemt.
Ja. Dit is allemaal voor de gastric bypass. En dan de sleeve. Ja. Want dat is dus eigenlijk de grootste keuze, toch? Gastric bypass of sleeve. Ja.
Ja, nou, dat is een ontwikkeling, hè, die ik heb gezien in de afgelopen ruim 10 jaar inmiddels al, hè, is dat de sleeve operatie, hè, waarbij je dus alleen de maag verkleint. Je maakt van de maag, hè, wat ik al zei, een formaat van een colafles heeft, maak je een sleeve. Hè, dus dat je geeft die mensen tijdens de operatie een hele dikke sonde. En langs die sonde stapel je, hè, de maag af. En je krijgt dus een soort buismaag als nieuwe situatie. Dan heb je dus in ieder geval op het niveau van restrictie, hè, iets vergelijkbaars bereikt als bij een gastric bypass, weliswaar met een ander soort maag. En dan heb je bijvoorbeeld een effect dat de voedselpassage door die sliefmaag sneller is dan daarvoor. Dat voedsel komt dus sneller in de 12-vingerige darm. En dat is een effect wat ook bij de slief, zeg maar, weer maakt dat die metabole gunstig effect heeft. Naast het gegeven dat hij natuurlijk al een kleinere maag gekomen is. En ook een maag waar normaal de maag een wat slappe peristaltiek van slokdarm naar 12-vingerige darm heeft. Ja, die ben je kwijt. Dus je hebt eigenlijk minder maagmotiliteit. En het voedsel moet door de zwaartekracht richting die 12-vingerige darm glijden. Via de binnenbocht, zeg ik altijd. Maar dat heeft dus ook voor het gevoel van eethoeveelheid beperkt zijn, heeft dat gevolgen. Hè? Je kan daardoor minder in korte tijd eten.
En daarbij heb je dus ook het feit dat er minder vertering is in de maag, zorgt er ook vervolgens voor dat qua opname het toch ook echt anders is dan zonder die sleeve.
Ja.
Dus dat er verderop in de darm ook wel gevolgen zijn, al wordt daar niks aan geopereerd.
Ja, dat is bij de sleeve misschien nog wel minder uitgesproken als bij de gastric bypass. Ja. Hè? Maar het voorbewerkingsproces, hè, dus het tweewaardig ijzer, driewaardig maken als ik het goed heb, of andersom. En het vitamine B12, hè, of de intrinsic factor wat de maag ontmaakt aan vitamine B12 in ons voedsel koppelen. Die processen lopen minder goed. Misschien nog wel minder goed bij de gastric bypass dan bij de sleeve. Maar ja, dat speelt bij beide mee. Omdat natuurlijk ook bij beide, dat is ook belangrijk om te zeggen, de totale intake, hè, van wat mensen tot zich nemen veel minder is. Hè. Dus volwaardige voedselintake is natuurlijk na een bariatrische ingreep best wel een ding, om het zo maar te zeggen. En dat is ook de reden waarom natuurlijk diëtisten bij betrokken zijn. Hè, om dat goed in de gaten te houden.
Ja, dan komen we dus bij de deficienties. Wat levert het de patiënt nou voor problemen op waar wij als huisarts mee te maken krijgen? Is het goed om dat even onder te splitsen in en de gastric bypass versus de sleeve? En eigenlijk een beetje ervan uitgaande ook dat je hebt patiëntengroepen die, ja, ze zullen de uitleg zeker gehad hebben. Mm-hmm. Maar toch raken ze op een gegeven moment wel echt op afstand van een obesitaskliniek. Moeten ze het zelf doen en kunnen ze toch wel een beetje van pillen af gaan stappen. Dus is het goed, ga ervan uit van een patiënt die eigenlijk die het niet meer zelf oplost door alle supplementen netjes te nemen. Wat kan er gebeuren?
Het begint eigenlijk van, heb je het idee dat diegene tegenover je, als je gewoon een soort van korte voedingsanamnese doet, dat hij toch wel een volwaardig voedingspatroon weet te handhaven? Want als je iemand treft die zegt, verdraaid, sinds die operatie moet ik zuivelproducten vermijden, want dan krijg ik diarree van. En wat steviger vlees zakt niet weg. Ja, dan snap je, dan liggen de ijzer en B12 tekorten, de laatste met name, liggen natuurlijk veel meer voor het oprapen. Dus het is ook al een beetje peilen, nog los van welke operatie iemand heeft gehad. Hè, van iemand met toch ook al een afwijkende voedingsanamnese is ook al meer at risk.
Ja, dat is waar.
Nou, het meest wat je dan zult tegenkomen, dat zijn, denk ik, malaiseklachten, moeheidsklachten. En met het HB'tje wat je prikt, al een bloedarmoede. Dat is denk ik de meest straightforward scenario waar je tegenaan kan lopen. En je zou kunnen zeggen, die bloedarmoede kan natuurlijk een topje van de ijsberg zijn. Dat hangt er dus ook een beetje van af, hè, van inderdaad welke ingreep heeft die patiënt ondergaan. En is die destijds goed voorgelicht over het gebruik van vitamines? Hè? Want daarvoor geldt natuurlijk ook altijd, als je dat uitlegt aan mensen, dan is de motivatie om het te gaan gebruiken en te blijven gebruiken is veel groter. Maar dan is dus, wat ik al zei, een bloedarmoede is eigenlijk het meest voor de hand liggende waar iemand zich mee kan presenteren.
Maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die geen bloedarmoede hebben, wel klachten van deficienties. Mm-hmm. Dat het zich nog niet uit als bloedarmoede.
Nee, dat klopt. Kijk, er zijn gewoon een aantal uitgangspunten. De anatomie is veranderd. De opname van voedingsstoffen en nutriënten dus ook. Als een noodzakelijk gevolg, hè, moet je dat dus extra aan het lichaam aanbieden. Ja. En dat niet doen, dat is eigenlijk gewoon gek. Want dan vraag je om tekorten. En zoals altijd in de natuur is de variatie heel groot. Hè? Dus je hebt, dat heb ik ook op mijn poli hier, je hebt mensen die niks innemen en geen tekorten hebben. En je hebt mensen die trouw hun supplementen al jarenlang slikken en die je nog steeds twee keer per jaar een ijzerinfuus moet geven, omdat hun ijzervoorraad toch te krap blijkt. Maar ja, de bottom line is dat iemand zo'n supplement gewoon moet gebruiken. En dat is ook netjes uitgezocht, onder andere door onderzoeksgroep van het Rijnstatenziekenhuis. Dat als je zo'n supplement gebruikt, dan kan je die situatie ten aanzien van tekorten heel beheersbaar houden en ook mangdeel voorkomen. Ten opzichte van als je alles maar Gods water over Gods akkers laat lopen, dan krijg je toch wel echt heb je echt kans op problemen.
Ja. Laten we beginnen bij het ijzer. Waarom heb je eigenlijk een ijzergebrek?
Om weer te beginnen bij het begin is hè, van hoeveel ijzer haalt iemand uit zijn voedsel. Dus dan is natuurlijk de belangrijkste vraag, eet iemand voedsel, hè, rood vlees of anderszins hè, voldoende groente, waar dat ijzer in zit. Dat is het eerste. En dan tweede, hè, de voorbewerking van ijzer. Hè, ijzer wordt beter opgenomen en ook beter geschikt om op te nemen in een zuur milieu zoals de maag is. Hè, en dat wordt natuurlijk bij die gastric bypass veel kleiner. Hè? Dus de mate waarin het lichaam vervolgens ijzer kan opnemen, wordt dus ook veel beperkter. En ja, op die manier heb je bij degenen die er gevoeliger zijn, of bijvoorbeeld bij hè, een vrouw die nog menstrueert, heb je al ja, relatief snel dat ijzergebrek te pakken in dat opzicht. En als je bijvoorbeeld moeite hebt met het eten van rood vlees, ja, snap je, dat is eigenlijk al een rode vlag, hè, van dat iemand nog meer at risk is voor een ijzertekort.
Ja. De standaard supplementen voor een patiënt na bariatrische chirurgie. Hoeveel ijzer bevat dat?
Er zit 70 milligram ijzer in. Dus dat is eigenlijk, wij delen met onze huidige ijzersuppletie twee keer per week 200 milligram uit. Ja. En hier zit dus 70 per dag in. Hè, dus dat komt dan nog wel redelijk overeen. Hè. Maar er is dus in ieder geval, hè, bij elke gastric bar patiënt is die hoeveelheid nodig om het ijzergebrek binnen de perk te houden.
Ja. Dus het advies is ook elke dag dat te blijven slikken. Ja. 70 milligram ijzer per dag.
Ja, en dat is dus in zo'n supplement verwerkt.
Ja. Ja. Moet je daar nog iets aan doen qua maag en zuur milieu? Vitamine C wordt wel eens geroepen.
Ja, nee, dat klopt. Als je het met een glaasje Furange gebruikt, of inderdaad in combinatie met vitamine C, dan hebben we het idee dat het, dat is ook wel onderzocht, hè, dat het nog gunstiger wordt opgenomen. Want ijzer wordt natuurlijk notoir slecht opgenomen. Ja. Hè, dat weten we ook van de supplementen. Maar dat is een manier om het inderdaad nog te bevorderen. En ook een andere manier is natuurlijk hè, dat je het, ja, als je het maar wat in overmaat aanbiedt, dan zul je ook in die end wel nog net voldoende binnenkrijgen. Ja. Dat is ook de gedachte achter die supplementen natuurlijk.
Ja. Ja, misschien ook goed voor de luisteraars. Er is natuurlijk een podcast over de blinde vlek, over ijzergebrek. Daar wordt ook goed op het ijzergebrek en ijzersuppletie ingegaan. Natuurlijk niet in het kader van bariatrische chirurgie. Na het ijzer, vitamine B12, dat is natuurlijk ook een hele lastige.
Mm-hmm.
Dat heeft ook met de intrinsic factor weer te maken, die je ook wegneemt. Jullie suppleren dat ook in de supplementen die iemand hoort te slikken.
Mm-hmm.
Doorgaans, is het dan voldoende?
Ja, in de praktijk vind ik eigenlijk dat het toch vooral ijzergebrek is wat je tegenkomt. En eigenlijk nog wel in mindere mate B12 tekort. Waarbij we natuurlijk ook weten dat het soms best wel lastig is om daar heel goed zicht op te krijgen. Hè. Alleen maar even een B12 meten kan wel helpful zijn. Maar we weten ook dat je, als je in een wat lager gebied daarvan zit, hè, dat je ook met methylmalonzuur moet prikken. En ook dan geldt weer hè, van, heb je het idee dat het vanuit voedsel en zuivel voldoende binnenkomt bij die patiënt die voor je zit. Omdat ja, als dat niet zo is, dan is iemand nog meer at risk. Ik denk dat er onder chirurgen aanvankelijke skepsis was. Hè, van is het allemaal zo belangrijk? En dat we inmiddels de chirurgen daar ook wel van overtuigd zijn. Dat is toch wel belangrijk, want zij zijn een van de mensen, zo niet de belangrijkste, die rondom zijn operatie hè, dat met patiënten kunnen aanstippen. Hè, en dat vind ik een goede ontwikkeling.
Ja. We hebben het nu over gewoon supplementen. Kunnen ze ook gewoon supplementen van de kruidvat halen?
Nou ja, kijk, dat kan op zich wel. Alleen die zijn niet, die bevatten niet standaard ijzer bijvoorbeeld. En als ze al soms ijzer bevatten, dan is de hoeveelheid relatief beperkt. Hè. Dus in dat opzicht, en er zijn verschillende soorten te koop. In Nederland wordt vaak een bepaald supplement bij gastric bypass veel voorgeschreven. Het is wel een supplement wat specifiek voor de patiëntengroep is samengesteld. En dat heb je niet bij een standaard multivitamine van de kruidvat of twee. Hè, dan zal je ongetwijfeld, dat zal natuurlijk wel iets uithalen, maar op niveau van ijzer en B12, maar relatief beperkt. Hè, want in die supplementen die er speciaal voor gemaakt zijn, daar zit een enorme overmaat aan B12 in. Hetgeen ook wel moet, omdat we natuurlijk weten hè, dat die opname oraal natuurlijk sowieso minder is als intramusculair. En dat we ook nog hè, de koppeling met intrinsic factor missen. Dus je moet het in een enorme overmaat aanbieden om het binnen te krijgen uiteindelijk.
Ja, helder. En vitamine D. Ik had laatst een patiënt die slikte al veel erbij en die bleef maar laag.
Ja, daar is heel veel over te zeggen in termen van, we zien ook bij mensen met obesitas veel meer vitamine D gebrek dan gemiddeld. Daar zijn de boeken ook nog niet over gesloten waarom. Hè? Of dat dan te maken heeft met dat het natuurlijk een vetoplosbare vitamine is. Verdwijnt het in het vetweefsel bij die mensen? Dat weten we ook niet goed. Hè? We weten natuurlijk ook, we meten iets en we weten ook niet altijd of dat wat er nou precies op weefsel niveau speelt. Maar belangrijk is om natuurlijk vast te stellen dat vitamine D deel uitmaakt van de hele calciumhuishouding. En dat je kunt al een laag vitamine D enigszins beschouwen als een aanwijzing dat iemand meerdere tekorten heeft. Maar als dat vitamine D tekort aanwezig is bij iemand die ook nog een calciumopnameprobleem heeft, zoals bij een gastric bypass, ja, dan moet je vooral ook dat in de gaten houden of dat niet aan het ontregelen is. Hè? Want dan kan je in theorie een situatie, niet alleen in theorie, ook in de praktijk wel, krijg je dan een situatie waarin natuurlijk uiteindelijk de botkwaliteit achteruit gaat hollen, omdat de bijschildklier bij gaat springen om de calciumhuishouding in het lichaam nog een beetje op orde te houden. Dat is nog best wel een onderbelicht stuk in het hele verhaal. Hè, wat uiteindelijk de gevolgen voor de calciumhuishouding en de botconditie zijn. Daar wordt ook wel veel onderzoek naar gedaan. Maar nou ja, dat is maar even vanuit die, om te beginnen, dat vitamine D al een hele samenhang daarmee, wat er ook allemaal nog kan spelen. En dan geldt eigenlijk weer dat je weer terugkeert naar gebruik mijn patiënt voldoende calcium in zijn voeding. Hè, vanuit zuivel, vanuit groente. Is eigenlijk ook een aanbeveling voor calcium- en vitamine D-suppletie standaard. Ik denk dat dat nog minder wordt nagevolgd dan het gewone vitamine supplement, om het zo maar te zeggen.
Daar zit het niet in?
Nee, daar zit dat niet. Bij mijn weten zit dat er niet extra in. Dat zou feitelijk ook nog gebruikt moeten worden. Hè? Dus een bepaalde hoeveelheid calcium en vitamine D extra per dag. En we weten natuurlijk sowieso, die hele zware mensen hebben fantastische botdichtheid. En als mensen heel veel afvallen, verliezen ze heel veel botdichtheid.
Omdat er minder druk op zit.
Precies, omdat er minder druk op zit. En we zien ook wel, dat is ook wel, wordt ook onderzoek naar gedaan. Hè? Dus je ziet wel dat uiteindelijk mensen na gastric bypass chirurgie meer kans hebben om osteoporose te ontwikkelen. Maar dat leidt uiteindelijk nog niet, heel opvallend in ieder geval, tot veel meer fracturen. Hè? Dat die mensen zodanige botverzwakking krijgen, dan dat tot dergelijke problemen leidt.
Misschien omdat het ook een relatief jonge groep is die nog niet zo gevaarlijk
zijn. Ja, dat kan inderdaad een rol spelen. En dat is natuurlijk ook best wel moeilijk te onderzoeken. Hè? Maar dat zal ook, dat zal natuurlijk ook de tijd leren nog. Hè? Of die mensen op oudere leeftijd toch niet inderdaad meer in de gaten gehouden moeten worden.
Ja.
Het is geen quick fix in dat opzicht. Het is een hele effectieve ingreep.
Die is wel quick.
Dat is wel quick. En het is ook heel het effect op de comorbiditeiten. Dus alle problemen die rondom ernstige obesitas kunnen spelen, is gewoon heel indrukwekkend. Hè. Ik heb ook echt voorbeelden gezien van als mensen en een moeilijk te regelen diabetes en ernstige slaapapneu hebben en enorm veel last van hun gewrichten. Ja, dan kun je wel van alles willen. Maar dan is zo'n ingreep nog steeds ingrijpend. Hè, ja. Maar wel ongelooflijk effectief. En nou ook ongelooflijk kwaliteit van leven van mensen verhogend. Dat is gewoon de praktijk.
Ja, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Nee. Dat het absoluut heel veel effect sorteert. Ja.
Maar ook wel bij een groep. Hè, hoe hoger het BMI is, een beetje flauw wat ik nu zeg, maar hoe groter de problematiek vaak. Hè. Dat is natuurlijk niet één op één zo. Als je als huisarts een aantal patiënten met obesitas in je praktijk hebt, dan ken je die variatie ook wel. En dan zullen er ook mensen zijn waarvan je zegt, ik snap de keuze richting een bariatrische ingreep volledig. En er zullen ook mensen zijn waarbij je dat, bij wijze van spreken, daar als huisarts ook je twijfels bij hebt.
Ja, nu je het daar zo over hebt, hè. Nu die medicatie een beetje in aantocht zijn, bariatrie uit een naaldje.
Mm-hmm.
Wat verwacht je van de toekomst van de bariatrie?
Nou, daar is best wel veel over te doen. Hè? Er zijn centra die het aantal aanvragen zien verminderen. Er zal een verandering van vraag, om het zo maar te zeggen, plaatsvinden. Hè? Mensen zullen zeggen van, laat mij eerst mijn medicatie proberen voordat ik zo'n operatie ga doen. De vraag en aanbod zullen veranderen. Maar ik denk juist dat het ook weer elkaar kan aanvullen. En dat het, je zou kunnen
een
zeggen,
extra stap is wat er
ja, kan en als je gebeuren. Bijvoorbeeld iemand met heel ernstig obesitas en met een BMI ruim boven de 50, misschien is het wijzer om die bijvoorbeeld voor te behandelen met medicatie en dan bij een lager BMI te opereren. Mensen die, dat is toch een belangrijk probleem als er sprake is van hernieuwde gewichtstoename na een bariatrische operatie. Ja, dan is het natuurlijk ook voor een deel van de mensen kan medicatie een aangewezen weg zijn. Want begrijp me goed, die hernieuwde gewichtstoename na een operatie, dan is natuurlijk het eerste wat we ook allemaal denken van ja, die persoon zal wel weer in oude patronen zijn teruggevallen. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn gewoon zodanig therapieresistente vormen, hè, vormen die ongelooflijk therapieresistent zijn. En waarom dat zo is, snappen we ook nog niet zo goed. En gelukkig, hè, want dat is ook... Was natuurlijk ook maar de vraag, maar gelukkig zijn die mensen dan uiteindelijk wel weer heel gevoelig voor medicamenten soms. Dus ik denk dat het is een buitengewoon dynamische wereld op dit moment. Ik weet niet of we dat achter de dijken hier altijd al even goed doorhebben.
Gaan we nog heel even terug naar de bijwerkingen die het kan hebben. Ik wil het graag nog even hebben over de slokdarmbijwerkingen en ook dumping. Mm-hmm. Hoe dat is en wat je daarmee kan doen. Zullen we eerst even naar de slokdarm gaan?
Ja.
Het maagzuur dan met name, denk ik dat het lastig is. Wat kan je daarmee doen? Gewoon een maagzuurremmer?
Dan maakt dus de soort ingreep wel uit. Hè? Mm-hmm. Chirurgen kiezen vaak als een patiënt al als een van zijn comorbiditeiten refluxklachten aangeeft voor een gastric bypass operatie. Waarom? Nou ja, omdat je dan in een neomaag een situatie hebt waarin veel minder zuur geproduceerd wordt. En op die manier, dat is ook wel uit onderzoek bekend, is dat een hele goede keus bij iemand die ernstige obesitas en refluxklachten heeft. Als er geen reflux speelt, dan maakt de operatiesoort niet specifiek uit. En we weten dat mensen die een sleeve-operatie ondergaan, dat die daarna... Ja, soms klachten van zuurbranden ontwikkelen die ze tevoren niet hadden. Nou, die mensen moet je vooral zuurremming geven. In de hoop dat het daarmee natuurlijk goed opgelost is. En als dat toch nog steeds klachten blijven, dan moet je zo iemand uiteindelijk ook een keer een gastroscopie laten ondergaan. Hè, om te kijken of zich bijvoorbeeld geen beddenslijmvlies ontwikkelt. Hè. Dan heb ik het wel over na verloop van jaren. Ja. Maar dat is wel belangrijk, omdat dat toch wel een belangrijk verschil is ten opzichte van de gastric bypass. En omdat die sleeve-operatie door de aanpassingen die je aan de maag doet... Ja, mensen ook wat meer prone, heet dat geloof ik in goed Nederlands... maar in ieder geval wat meer maakt dat ze zuurbranden krijgen. Omdat je met name aan de bovenkant van de maag... De integriteit van de onderste slokdarmsfuncte wel wat verzwakt.
Ja. Dan het dumping-effect.
Mm-hmm.
Hoe werkt dat?
Je moet altijd onderscheid maken tussen twee soorten dumpingen. Je hebt natuurlijk een situatie die, en dan heb ik het met name over de gastric bypass operatie, die veranderd is, waarbij voedsel minder verteert, maar ook minder met vocht vermengt, zoals vroeger dat maagsap dat deed. Dus er komt als het ware droger en of minder vochtig en minder verteerd voedsel komt dan in die dunne darm aan. En dan heb je dus twee effecten. Je hebt het effect van dat lichaam dan om die darminhoud even papperig te krijgen als dat je zou willen. Om dat te bereiken moet er dus vocht onttrokken worden uit de rest van het lichaam. Dat noem je het vroegdumping effect. En het andere is dat, wat we eerder al zeiden, als dat voedsel minder verteerd verderop in die darm aankomt, dan is die reactie van, onder andere gestuurd door het glucagon-like peptide, het GLP-1, is veel sterker op dat voedsel. En dan krijg je een situatie waarbij dus late dumping, dat is dat ook hypoglycemie vaak. Dus dat die suikers door die krachtige reactie van het lichaam, dat die ook daadwerkelijk lager worden. En wat daarin heel belangrijk is dat een deel van de mensen daar klachten van heeft. Maar als je al die mensen continu glucosemonitoring geeft, dan zie je dat het aantal mensen wat lage suikers krijgt gigantisch is. En dat er dus waarschijnlijk ook nog heel veel een awareness van hypoglycemie is. Voor een deel van de mensen is dat ook geen probleem. Uiteindelijk zal toch ongeveer 95% geen last van dumpingklachten krijgen, maar 5% wel. We weten dat relatief vaker mensen zijn die tevoren geen suikerziekte hadden, dus die insulinegevoeliger zijn dan gemiddeld. En het is ook wat vaker bij mensen die toch wel heel veel gewichtsafname hebben.
En dan zijn er dan nog andere bijwerkingen? Je hebt ook nog zoiets als dat er heel veel galstenen ineens komen in de maand erna. Of natuurlijk een soort van herniatie die er kan gebeuren bij de gastric bypass. Is dat alleen, lijkt me.
Ja.
dat is ook bij heel veel gewichtsverlies. En dat
Ja, dus je hebt, laat ik zeggen, galstenen kunnen natuurlijk bij alle vormen van gewichtsafname optreden. Dus ook bij mensen die een heel streng dieet volgen. Maar dat is zeker een belangrijk item, zou ik maar zeggen, het eerste jaar na elke vorm van bariatrische chirurgie. En inderdaad, de interne herniatie, dat is ook weer een verhaal apart. Dat is gewoon eentje om te weten, ook als huisarts. Hè. Het komt maar relatief weinig voor. Maar ja, de klassiekers zijn natuurlijk buikpijn, maar ook het onvermogen tot nog voedselpassage. Dus die mensen die gaan ook braken, want het kan gewoon niet meer zakken. Ja. En dat is wel een groep mensen die je eruit moet vissen en bij voorkeur naar een centrum met bariatrische expertise naar de spoedeisende hulp moet sturen om te kijken of er niet die dergelijks speelt. En dat is inderdaad ook weer deels gelinkt aan de mate van gewichtsafname. Hoe ruim wordt het in die buik?
En dan, buiten alles wat er gezegd is, zijn er dan nog meer dingen waar we op moeten letten als huisarts?
Ja, zeker. Een ander belangrijk gevolg, en dat is met name bij de gastric bypass chirurgie, is natuurlijk dat de absorptie van medicamenten anders zal verlopen. En soms zijn dat wel echt relevante verschillen die je vindt, waardoor je bij je keuze van je medicatie daar rekening mee moet houden.
Is daar een bepaalde lijst van of zo, welke waar het veel invloed op heeft?
Er zijn wel overzichtsartikelen over en er zijn een paar relatieve open deuren. Hè. Dus dat sommige tabletten die heel erg met gereguleerde afgifte zijn, dat die wat meer het risico daarvoor zijn. Het is best wel lastig om daar in een paar zinnen direct iets over te zeggen. Wat heel belangrijk is dat de apothekers zich hier ook heel bewust van zijn. Dus die doen daar ook veel onderzoek naar. Dus je moet eigenlijk als huisarts, als jij een patiënt hebt die een antibioticum nodig heeft of noem eens wat, een antidepressief, moet je het gewoon voorschrijven. En dan kan het een middel zijn waarvan de apotheker zegt van goh, dat moet je iets anders doseren of je moet een iets andere preparaat kiezen bij deze patiënt omdat hij gastric bypass chirurgie heeft ondergaan. Nou, bij veel psychofarmaca kun je ook spiegels bepalen. Dus moet je net wat meer therapeutic drug monitoring, zoals dat dan zo mooi heet, toepassen. Dus de apothekers zijn daar ook al heel goed mee bezig. Dat die dus net als dat je bij nierinsufficiëntie een stempel krijgt, zal ik maar zeggen, in de apotheek, dat je dan ook bij bariatrische chirurgie, dat als het ware een notitie in het systeem wordt waar het hele bewakingsvigilantiesysteem van de apotheker op aanslaat. Dus dat is wel mooi. Ja, want ook bijvoorbeeld het vermijden van lange termijn gebruik van NSAID's, dat is een hele belangrijke. De chirurg wil eigenlijk liever dat je het helemaal niet gebruikt.
Ja. Ja,
maar er zijn nog heel veel grote vragen. Hè. Hoe werken alle kankermedicamenten die je oraal gebruikt? Zijn die wel net zo effectief? Dat is natuurlijk een superbelangrijke vraag. Ik heb zelf tijdens een stage klinische farmacologie in het Erasmus bij niertransplantatiepatiënten gekeken. Hè, hoe moet je die immuunsuppressiva gaan doseren? En dan blijken echt wel grote verschillen tussen te zitten. Maar ook daar weer kun je gelukkig goed spiegels bepalen. Dus je kunt het ook heel goed afstemmen en de dosisaanpassing daarop doorvoeren. Maar dus dat stukje van die anatomie is definitief gewijzigd. Hè? En dat heeft dat blijft consequenties houden. Ja. Dat is op dat wat dat aangaat wel heel belangrijk. Ja.
Maar er is dus niet een soort standaard lijst van deze medicijnen bij een sleeve of bij een gastric bypass. Die werken anders. Of ook nee, niet in een farmacotherapeutisch kompas.
Nee, dat laatste, dat zou natuurlijk een manier zijn waarin het ingevoerd kan worden. Maar die lijst is niet zo beschikbaar. Ja, nogmaals, je hebt dus wel goede overzichtsartikelen hierover. En je moet dus wat laagdrempeliger bij psychofarmaca, bij immunosuppressiva moet je spiegels bepalen. En er zijn een aantal zaken, dus de NSAID's die uit de weg moet gaan. Wij voorkeur dus andere vormen van pijnstillers kiezen.
En die NSAID's, waar is de chirurg zo bang voor?
Dat toch op het niveau van de maag en de, of in dit geval de neomaag of de sliefmaag, dat bij die groep het zich vormen van ulcussen nog problematischer is. Ook omdat de natet tussen die neomaag bij de gastric bypass en het jejunum, die is natuurlijk nooit helemaal perfect zoals dat van tevoren is. Hè. Dat geldt natuurlijk voor elke naad die een chirurg in een darm legt. Dus die plekken zijn wat kwetsbaarder. Overigens is trouwens voor deze ulceraproblematiek vooral het gestopt met roken zijn het allerbelangrijkste. Ja. Want dat is ook een enorme risicofactor voor het krijgen van dat soort ulcera.
Oh ja, dus. Maar in het kader van al die de oplettendheid bij een apotheker of überhaupt bij jezelf, is het dus nog extra belangrijk om echt niet alleen obesitas, zoals we eerder hebben gehoord, in de ICPC's te zetten in een episode met attentie, maar ook de bariatrische chirurgie. Ja. En wat voor soort dan?
Ja, ja, precies. En de apothekers zijn daar ook wel goed mee bezig. Dus dat bestaat ook al.
Ja. Oké. Ja, dat is inderdaad nog een ontzettend belangrijke groep, de medicatie. Maar wel echt lastig dus. Het is nog een beetje zoeken.
Ja, nou ja, er is nog wat dat betreft qua onderzoek, zoals de Fransen zeggen, een mer à boire, een zee om leeg te drinken. Ja. Maar dat is wel heel belangrijk hoor. Nou, ik heb wel eens oncologen niet zozeer horen mopperen, maar toch wel zich daar zorgen over horen maken. En het zal ook in de komende decennia zal dat oplettendheid vergen van elke dokter en ook van elke specialist. Hè, van dat iemand dat in zijn voorgeschiedenis heeft gehad. Met goede redenen, want het heeft natuurlijk vaak mensen veel voordeel opgeleverd. Ook weer niet altijd helaas, maar vaak natuurlijk wel.
Zo moet je het ook blijven bekijken.
Ja,
hè?
Ja precies.
Mopperen van een oncoloog. Ik kan me voorstellen dat je bent met hele moeilijke en taaie geneeskunde bezig om de patiënt te helpen.
Ja.
En zo zie ik het ook in de huisartspraktijk, dat je... De normale geneeskunde is al lastig zat.
Ja, ja.
En dan bij iemand waarbij de anatomie zo veranderd is, dat je er mooi rekening moet houden van hoe komt dit medicijn aan? Het voelt een beetje alsof je een extra horde.
Ja.
Ja.
Nou ja, maar dit betekent dus gewoon ook inderdaad alle hands aan dek. Ook, ook onder specialisten en ook... zoals we nu natuurlijk dat prisma kennen, maar dat ook die lijnen kort zijn. En ook dat een huisarts, een internist weet te vinden die hier een beetje verstand van heeft in dat opzicht. Maar het is waar wat je zegt, die ingreep heeft gewoon gevolgen het leven lang.
Ja. Ja. Ja, Steven, ik denk dat we een heel mooi beeld hebben gekregen van de goede dingen, maar ook de lastige dingen. Zet het in de episodelijst en neem het mee in de beslissingen die er gemaakt moeten worden over medicatie en de deficienties, et cetera.
Ja, en bel gewoon als je vastloopt een apotheker of een internist hierover. Ja. We zijn het verplicht je een verstandig antwoord te geven.
Ja, dus we gaan je allemaal bellen, Jan-Steven.
Ja, okay. Nee, oprecht, want elke vraag genereert weer aan beide kanten kennis.
Ja, is ook zo. Ja, en meer weten helpt. Ja. Ja. Dit is het laatste deel geweest over obesitas. Eerst met Lisbeth van Rossum over obesitas in het algemeen, 3 delen. En nu, dit was het 4e deel over bariatrische chirurgie en al zijn bijwerkingen en zijn voordelen. Jan-Steven Burghardt, ontzettend veel dank voor deze opname. Ik ben Femke Veldman. Dit was een podcast voor Prisma. Ook naar aanleiding van heel veel vragen die op Prisma zijn verschenen. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!